Goedemiddag. Even een technisch puntje. Gaan jullie de PowerPoint doorschuiven of kan ik dat zelf hier? Ja? Helemaal goed. Maar voordat we verder gaan naar Gods woord, laten we eerst om een zegen vragen van de Heer. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, Vader, zo willen we u danken. Vader, willen we u danken dat u hier in ons midden bent. Heer, u bent werkzaam in ons leven. U bent werkzaam hier in deze gemeente. En Vader, daar willen we u zo voor danken. Vader, willen we ook bidden, Vader, als we zo uw woord gaan openen. Vader, dat echt tot leven voor ons mag zijn. Dat ons ook kracht zal geven, ook voor de week die voor ons ligt. Ja, Vader, zo dragen we uw woord ook aan u op. Dragen we onszelf aan u op, Heer. Heer, dat we ook deze ochtend uw stem mogen verstaan. Ja, Vader, zo bidden we uw zegen in de naam van Jezus. Amen. Goedemiddag allemaal. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik hier op deze manier ben in deze gemeente. En dat is heel erg fijn om zo bij elkaar te zijn. We zijn allemaal broeders en zusters, allemaal familie van elkaar in Jezus. Dus dat is fantastisch. En ook nog op een heel fantastische dag. Want het is inderdaad Pinksteren. En dat is natuurlijk een heel bijzonder geschenk wat God ons gegeven heeft. En daar gaan we ook het over hebben vandaag. Hè. Dat zou heel raar zijn als we dat niet daarover zouden gaan hebben. Maar ik heb daar een titel aangegeven. Wij zijn bevoorrechte mensen. En dat zijn wij op heel veel manieren. Want het was niet ineens zomaar Pinksteren. Daar is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan. En dat wil ik eigenlijk even in het kort, dat probeer ik in ieder geval kort te doen, even dat de revue laten passeren. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Dat wij uitkomen bij Pinksteren. En ik kon dit zelf doen. Nou, dat ga ik even kijken. Ja, en dat lukt. En dat is eigenlijk het evangelie in een notendop. Want wij zijn bevoorrechte mensen. In de eerste plaats, waarom? Wij zijn geschapen door God. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn niet zomaar even een voortbrengsel. Nee, hij heeft alles geschapen. En die schepping, dat zijn eigenlijk de heipalen van ons fundament. Want zonder die schepping, als we daar niet in geloven dat God ons geschapen heeft, is eigenlijk de rest, doet er eigenlijk niet meer toe. Want dat is Gods begin. En het is een universele waarheid. Het maakt ook niet uit of de wereld dat gelooft. Of dat de wetenschap zegt, dat is niet zo. Dat maakt helemaal niet uit. De waarheid is, God heeft alles geschapen. De aarde, jou, mij, ieder mens heeft hij geschapen. Het is juist zo jammer dat de wereld dat nog steeds niet inziet. Wie hun schepper is. Maar God heeft het gedaan. En hij heeft ons gewild. Bevoorrechte mensen, geschapen door God, omdat hij graag ons wilde scheppen. Bevoorrechte mensen. En dan gaat er iets fout. En gisteren was ik op opwekking en we liepen terug naar de auto. En toen liep mijn God dat we eigenlijk even ook dat zien. We hebben natuurlijk altijd heel veel commentaar op Adam en Eva. Had ze nou maar niet van die appel gegeten? En Adam, die had toch haar wel kunnen stoppen? Had hij kunnen doen. Ze had er niet van hoeven eten, had ze niet hoeven doen. Maar ze heeft het wel gedaan. Maar hij zegt van, kijk ook eens even naar jullie zelf. Ook als gelovigen. We kunnen heel veel commentaar hebben dat ze het gedaan hebben. Maar wat zouden wij gedaan hebben in hun plaats? De val was er omdat zij ongehoorzaam waren, rebelleerden tegen God, luisterde naar een andere stem dan de stem van God. Maar hoe vaak is dat in ons leven niet zo? Dat we eigenlijk wel weten wat God van ons vraagt. En dan gewoon zeggen, daar heb ik geen zin in. Maar dat wil ik gewoon niet. Eigenlijk hetzelfde. Of dat we een stem in ons hoofd krijgen die helemaal niet van God is. En daar luisteren we dan naar. En daar gaan we dan misschien wel in mee. Eigenlijk precies hetzelfde. De zondeval brengt chaos. En zo kunnen ook al die keuzes van ons van ongehoorzaamheid en dingen niet willen, omdat wij er geen zin in hebben, of het luisteren naar de verkeerde stem, ook chaos veroorzaken in ons leven, terwijl dat eigenlijk niet nodig zou zijn. Want de zondeval leert ons juist, wat is de beste weg? Gehoorzaam God. Dat is de beste weg. Dan is er geen chaos. Maar God in al zijn grootheid maakte ook in dit verhaal ons bevoorrechte mensen. Hij gaf hun straf en dat is logisch. Ja, als onze kinderen wat doen, die zijn ongehoorzaam, daar zijn daar gewoon gevolgen van. Daar zijn consequenties van. Maar dan nog in zijn grote liefde, want hij had dat plan en dat plan moest gaan gebeuren. En dat zou ook gaan gebeuren, want hij is God. Gaf hij al de oplossing. Jongens, het gaat ook gebeuren. Duurt nog even, maar het gaat gebeuren. Want ik beloof dat er iemand gaat komen die dit op gaat lossen. Dat is het eerste bevoorrechte wat hij deed. Hij gaf zelf de oplossing. Maar toen deed hij nog wat anders. Want de mens realiseerde zich, ik ben naakt. Dus er kwam schaamte, er kwam schande. En wie heeft dat opgelost? God zelf. En dan moeten we voorstellen, Gods schepping was prachtig. En toen moest God als eerste een slachtoffer maken. Hij moest als eerste een offer brengen. Een bloedoffer. Want er staat duidelijk in de Bijbel dat zij gekleed werden met huiden van dieren. En dan zijn er sommige Bijbelleraren die zeggen van ja, maar er is vast geen bloed bij gevloeid. Nou, ik weet het niet hoor, maar het is niet zo dat er een koe in de wei staat en flup, hup, zijn huid valt eraf. En daar maken wij kleding van. Het is ook niet zo dat God even een schaap heeft genomen en toen een trui gaan breien is voor Eva. Nee, het eerste offer is door God gebracht. Zodat de schaamte en de schande van de mens bedekt werd. En dat moeten we even in gedachten houden. Want dat zullen we later nog terug zijn, dat God dat weer doet. Maar dan op een andere manier. En het derde wat hij gedaan heeft, uit liefde voor ons, heeft hij de mens weggestuurd uit de Hof van Eden. En dat wordt natuurlijk heel vaak gezien als straf. En zo zullen zij dat zeker hebben ervaren. Maar het is de liefde, Gods hart, die uit liefde hen eruit heeft gestuurd. Want stel je toch voor dat dat niet was gebeurd. Want er stond nog steeds een boom. Een hele belangrijke boom. De boom van het leven. Stel je nou toch voor dat zij daar wel van zouden hebben gegeten in hun zondige staat. Dat betekent dat de mensheid voor eeuwig in dit chaosachtige wereldbeeld zou leven. Maar nee, God heeft zijn plan. Hij is liefde. Wij zijn voor bevoorrechte mensen. Hij stuurde hen weg. Geen toegang tot de boom des levens, want mijn plan is groter. Uit liefde heeft hij hen weggestuurd. En toen duurde het heel lang. Dat vinden wij soms ook wel heel lang. Hè? Want wanneer komt Jezus nou eens een keer terug? Moet je nou toch eens kijken hoe lang we moesten wachten? Nou, zij moesten nog veel langer wachten voordat Jezus geboren werd. Er zitten duizenden jaren tussen. Voordat de belofte gegeven is en voordat hij werkelijk geboren is. Maar God gaf wel steeds, in alles wat hij deed, liet hij zien, het gaat komen, het komt goed. Heb geduld, blijf vertrouwen, mijn plan is helemaal goed. Blijf op mij vertrouwen. En dan uiteindelijk wordt Jezus geboren. De Zoon van God, bevoorrechte mensen, dat God zelf komt met die oplossing. bereid is om zijn troon te verlaten en als kind te komen in deze wereld. Heel weinig mensen is het opgevallen. Maar toch was toen al, eigenlijk de koning van de Joden, een bedreiging. Anders hadden er ook niet zoveel jongetjes vermoord hoeven worden. Toen al was de koning van de Joden een bedreiging. En dan gaat Jezus over de aarde in Jeruzalem en hij leert en hij onderwijst op een heel andere manier dan wat de mensen gewend zijn. Hij had zelfs vrouwen als discipelen. Hij had geen één rabbi in Israël, had vrouwen als discipelen. Hij gaf kinderen, nam die als voorbeeld. Nou, geen rabbi nam kinderen als voorbeeld, want kinderen telden niet mee. Jezus' onderwijs, wie hij was, wat hij deed, was compleet anders dan wat zij gewend waren. En dan komt die dag waarop hij zelf zijn leven geeft. Hij betaalt de schuld. Hier is je oplossing. Maar ik geef hem zelf. Zegt God, ik geef hem zelf. Ik weet dat jullie dat niet kunnen doen, maar mijn plan met jullie is een goed plan. Dus ik doe het zelf. En weten we dat nog, die dierenvellen? Wij hebben heel vaak, en ik snap dat ook, en dat moeten we ook gewoon zo blijven doen, maar hebben we plaatjes van Jezus met een mooie lendendoek om. Maar dat was helemaal niet zo. Want de kruising bij de Romeinen was dat juist mensen naakt werden gekruisigd, om nog extra schande en schaamte te brengen op hun leven. Dierenvellen voor de mens. Naaktheid. Voor de Zoon van God. Zodat hij al onze schaamte, al onze schande op zich kan nemen. En zelf tot schande werd. Bevoorrechte mensen zijn wij. Dat hij dat voor ons heeft willen doen. Maar dat gaat natuurlijk verder. Dat was nog maar het begin. Verzoening gebracht, het gordijn scheurde. Vergeving van zonde. Maar hij hield het niet mee op. Hij stond op uit de dood. Hij stond op uit de dood. De dood is overwonnen. En in ieder die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wie had dat kunnen bedenken? Eeuwig leven. En dan gaat hij weg. Dan gaat hij terug naar zijn vader. En is hij daar niks aan het doen? Zo van, nou, ik wacht wel even tot ik geroepen word en dan kom ik weer terug. Nee, zeker niet. Hij is teruggegaan naar zijn vader om een huis voor ons te bereiden. Hij is teruggegaan naar zijn vader en is daar in de hemel onze pleitbezorger. Hij is onze hemelse pleitbezorger nog steeds. Onze hoge priester in de hemel. En hij ging terug om wat te doen? Pinksteren. Pinksteren. Als de kers op de taart. De kers op de taart. En dan kunnen we ons afvragen, ja, waarom dan toen? Hè? Waarom moet dat dan 50 dagen per se na dat Pasen wat we vieren? Daar is natuurlijk een reden voor. Want God, bij God is alles is met een reden. God doet nooit dingen zomaar. Er is eigenlijk geen cijfer wat er in de Bijbel staat voor zomaar. Er is altijd een reden. Want Pinksteren is het wekenfeest. Het wekenfeest van de Joden. En dat werd gevierd 5 dagen na het eerstelingenfeest. En het eerstelingenfeest is de opstanding van Jezus. Want hij is de eerste die opgestaan is uit de dood. En wij allen mogen daar deelgenoot van zijn, dat wij de eerstelingen zijn die op zullen staan uit de dood. Jezus is de eerste. 50 dagen na het eerstelingenfeest was het wekenfeest. Maar wat vierden die mensen dan eigenlijk? Nou, God sloot een verbond met het volk Israël op de Sinaï. En hij schreef toen zijn wetten op steen. Dat weten we allemaal wel, die 10 geboden op steen. Dat had een vreugdevolle dag moeten worden. Maar dat werd het niet. Kom ik later op terug. 3000 mensen werden op die dag gedood. Tegenover, wat wij straks zullen gaan zien, God schreef zijn wet op onze harten bij de uitstorting van de Heilige Geest. En 3000 mensen werden gered. Daar gaan we straks op terugkomen. Het was een tarweoffer wat werd gebracht toen in de tempel. En dan daalde Gods glorie ook neer in die tempel als dat tarweoffer werd gebracht. En tarwe, dat is een heel grof graan. Zo scherst, dat schijn je alleen maar even een beetje te hoeven te schudden. En dan gaat dat kaf allemaal eraf. Maar tarwe, dat moet je echt slaan. Om dat vlies eraf te krijgen. Eigenlijk is ook de Heilige Geest ons gegeven om ons te reinigen. Om onze zonde te laten zien van veranderen. Verander naar het beeld van Jezus Christus. Gods glorie daalde neer nu in ons. Onze menselijke tempels. Het is de afsluiting van de voorjaarsfeesten. Dat zei ik al, het was de kers op de taart. Het voorjaarsfeest is een afgerond. Dat betekent dat Gods belofte voor je voorjaarsfeesten, klaar, is gebeurd. Alles wat hij daarin beloofd heeft, is gebeurd. En wij zitten in het nieuwe seizoen. Nog van de belofte die moet komen voor de najaarsfeesten. Maar wij hebben wel al de kers op de taart. En daar mogen wij dus wel al in leven. En dat is heel erg bijzonder. En dan gaan we ook van lezen, gewoon het verhaal van Pinksteren. En daar zal ik ook steeds even iets over gaan vertellen. Het lijkt heel veel dat lezen, maar het is wel heel belangrijk om toch dat hele verhaal te lezen in Handelingen 2 vers 1 tot 13. Daar gaan we mee beginnen. Handelingen 2, vers 1 tot 13. Ja. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Mede en Elamiërs, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frygië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. En ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Heel bijzonder, hè? Er komt een hevige windvlaag. We zien in de Bijbel al in het Oude Testament dat vaker wel God zich zichtbaar maakt door een windvlaag. Soms een klein briesje, zoals bij Elia, maakt God zich bekend in een klein briesje. Maar wat de wind, die gaat. De wind die gaat. En op zijn weg neemt hij eigenlijk alles mee. De wind die gaat. En zo is het voor ons ook belangrijk dat de wind van Gods geest, ja, laten stromen, eigenlijk laten waaien door ons hele hart. Want er is namelijk een verschil tussen de inwoning van de Heilige Geest en toegerust zijn door de Heilige Geest. De inwoning van de Heilige Geest, als jij tot geloof komt, krijg je de Heilige Geest en die blijft bij jou. Die is er gewoon. Zoals Jezus heeft beloofd, ik zal altijd bij jullie zijn. Dat is hij ook, want zijn Heilige Geest woont in ons. En is het voor ons raadzaam om dan die wind van die geest eigenlijk te laten waaien door ons hele leven en door ons hele hart. Ja, dat hart van ons, dat heeft kamers. We hebben al gezegd, de Heilige Geest, die wil ons vormen, ons veranderen naar het beeld van Christus. Die laat ons ook, die overtuigt ons ook van zonde. Van joh, hey, moet je echt even veranderen? Want dit is niet hoe God het heeft bedacht. En is voor ons belangrijk om al die kamers, ook de kelder en de zolder, wagenwijd open te zetten. En Gods geest daar doorheen te laten waaien. En alles te laten opruimen wat niet van God is. En het is soms helemaal niet leuk. Heel vervelend. Maar als wij meer willen gaan lijken op Jezus, dan is dat wel noodzakelijk. Al die kamers openzetten. Laat maar doorwaaien. En het offer van Jezus is genoeg. Je mag met alles bij Jezus komen. Kan hij wel aan hoor. Vindt hij helemaal niet erg. Want hij weet het toch al. Kijk, we kunnen ons voor elkaar verbergen. Maar voor God valt helemaal niks te verbergen. En dat is juist zo bijzonder. Ik ga ook maar gewoon met alles. Ga maar naar God. Want het mag. Het kan, het mag. En God kan dat wel handelen. En dat doet hij ook. En dan die vlammetjes. Vuur is natuurlijk ook een reinigend iets. Dat zagen we bij Jesaja, die durft ook niet voor die troon van God te komen. Dat kon ook niet, in het Oude Testament kon absoluut niet. En toen stuurde God die engelen, de serafs, en die maakte eigenlijk zijn mond, reinigde die met vuurkooltjes. En straks, dat lezen we ook in de brief van Paulus, dan wordt eigenlijk ook alles wat wij verder gebouwd hebben in ons leven, daar gaat vuur overheen. Is het van goud, is het van zilver, van stro? Heeft niks met onze redding te maken. Want wij zijn gered door het offer van Jezus. En daar kan jij niks meer aan veranderen. Want het offer van Jezus is voldoende. Maar nu heeft God ons ook een taak gegeven. En die vlammen die verspreiden zich. Want dat is wat vuur doet, hè? Steek dit maar aan. Nou, dan gaat dit... Ja, dan gaan we straks... Want dat is wat vuur doet. En dat is eigenlijk ook wat God wil. Dat vuur wat wij in ons hebben, als ontzettend bevoorrechte mensen, dat vuur verder gaat. Dus die uitstorting van de Heilige Geest is helemaal is een volledige uitstorting. Niet alleen voor onszelf, ook eruit. Want eigenlijk willen we natuurlijk heel graag dat iedereen dit hoort. En dat iedereen zich mag rekenen tot die bevoorrechte mensen. De vlammetjes, daar gaan ze. En dan gebeurt er al van allerlei dingen. Ze spreken in alle talen. Nou, gaan we proberen. Spreken we in alle talen. Hartstikke moeilijk, al die talen. Zijn ze even snel even naar een taalschool geweest? Nee. De Heilige Geest heeft hun klaargemaakt voor de taak die zij op dat moment moesten doen. God groot maken. Zijn woord verkondigen, zodat iedereen het zou weten. Dezelfde taak hebben we nog steeds. Taak. Daarvoor kregen zij die talen. Ga maar uit. Hup, spreken. En wat krijgen we voor reacties? 2, is ook nog steeds hetzelfde, gaan we ook zo over hebben. Mensen zijn verbazen. Nou, goh. En verbaasde mensen, daar heb je de aandacht van. Want verbaasde mensen, die willen graag weten wat er is gebeurd. En er zijn natuurlijk altijd mensen die dat gewoon belachelijk maken. En zeggen, flauwekul joh, dronken. Nou, dat is dan ook niet je eerste doelgroep. Ga eerst maar lekker praten met die mensen die verbaasd zijn. Want die staan open. En zo stonden er ook mensen open. Maar laten we even verder lezen bij vers 14. Want het verhaal gaat natuurlijk door. De toespraak van Petrus. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden, neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het 3e uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en de tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en onzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem, steeds hou ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Vervuld van hoop rust mijn lichaam, want u zult mij niet overleven aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Volksgenoten, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft hij over ons uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Wat hier gebeurt, is absoluut uitzonderlijk. Petrus is een visser van beroep. Nou, vissers waren er sowieso niet heel erg veel in Israël, want Israël is helemaal geen vissende natie. Naftali kreeg de zeekust, daar werd gevist. Zebulon kreeg de zeekust, natuurlijk. Naftali kreeg het meer van Galilea. Daar komen deze mannen vandaan. En het zijn vissers. Vissers stonden helemaal niet hoog in aanzien. Het is ook eigenlijk wel zeker dat iemand als Petrus helemaal niet een opleiding heeft doorlopen in een synagoge. En hoeveel hij werkelijk wist van het Oude Testament, is maar de vraag. Maar wat gebeurt er dan? Deze visserman wordt een spreker van Gods woord. Hij wordt een onderwijzer van Gods woord. En hij legt ineens allemaal verbanden vanuit het Oude Testament. Hij haalt een Joël aan, hij haalt psalmen haalt hij aan. Wat is hier gebeurd? Heeft hij ineens de Bijbelschool doorlopen? Nee, dat heeft hij niet. Het is Gods geest. Waarvan Jezus ook zal zeggen, als de mijn geest komt, dan zal hij alles in jullie gedachten brengen wat jullie nodig hebben, wat ik jullie geleerd heb. Het is Gods geest die van deze visserman een spreker maakt, een onderwijzer in Gods woord. En dat wil God ook voor ons doen. Ah, kunnen we niet. Veel te lastig. Hey, dat kun je ook niet, maar God kan dat wel. Want hij heeft die gave heeft hij aan ons gegeven, in ieder geval aan iedereen. En als we daarvoor openstaan, veel meer. Omdat we dat zelf zo goed kunnen, of dat we zelf zo goed gestudeerd zijn. Het gaat God niet om gestudeerdheid. Het gaat God om mensen die zich afhankelijk willen opstellen van zijn Heilige Geest. Dat zijn geest gaat werken. En dan gebeuren er fantastische dingen. En ineens kun je dingen doen die je van tevoren nooit al eens had kunnen dromen. Bekrachtiging van de Heilige Geest. Spreken in die vreemde talen. Mensen die van visser ineens spreken worden van Gods woord. En zo hupsakee even dat hele Oude Testament opratelen. Precies vertellen wat er is gebeurd. Dat kan alleen Gods geest. Dat gebeurde op Pinksteren. God gaf die bekrachtiging. God gaf die wijsheid. En dan gaan we het laatste stukje lezen. Want er gebeurt nog veel meer. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Nou, wat mij betreft mag je de ongeveer schrappen, want het is 3000. Waarom? Omdat het een vervulling is van wat gebeurd is bij de Sinaï. 3000 overleden van het volk Israël, 3000 gered. 3000 gered. Nieuw leven, nieuw begin in Jezus Christus. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven en de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Bekeer je. Bekeer je, laat je dopen. En wat betekent dat dan? Geloof in Jezus. Ja, geloof in Jezus. Er zijn best heel veel mensen die geloven in Jezus. Maar als het daarbij blijft, ja. Bekeer je, dat betekent keer je om. Niet meer dat oude leven, dat wat jij zelf allemaal wilt, en wat God voor jou bedacht heeft. Want wij zitten hier allemaal omdat God ons heeft gewild. Staat prachtig beschreven, Psalm 139. God wist al dat jij zou komen. Terwijl niemand nog wist dat jij zou komen, wist God dat al en hij wist toen ook al je naam. Terwijl je vader en moeder misschien nog niet eens in een namenboek gekeken had. Maar hij wist het. En daar gaat het om, daar moeten we naar terug. Wat heeft God voor ons bedacht? Wie mogen wij zijn in hem? En als je jong tot geloof komt, is dat wat makkelijker en is dat nog allemaal niet gevormd. Maar als je al wat ouder bent, je komt tot geloof, dan is er vaak al heel veel gebeurd in je leven. En is er eigenlijk al heel veel gevormd. En dan kost dat ineens heel veel strijd, want het moet ontvormd. Naar Gods beeld, wat God wil. Net zoals Jezus dat zei, niet mijn wil geschieden, want hij zat heus niet te wachten op die kruisiging. Wie zou dat wel op zitten te wachten? U wil. U wil geschieden. En ook als christen in ons leven is dat niet mijn wil, wat u wilt. Wat u wilt. We hoeven niet alleen te doen. De Heilige Geest geeft ons kracht En dan in die kracht, als veranderde mensen en nieuwe schepping, mogen wij uitgaan in de wereld. Om dat te gaan vertellen. Ieder op zijn eigen manier. We zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig niet, allemaal uniek. Zoals we zijn, op onze eigen manier vertellen van wat Jezus heeft gedaan. Hij zei ook, laat u redden uit deze, hier staat generatie, maar hier staat wereld. Laat u redden uit deze verdorven wereld. Wij leven in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld. En zo moeten we ook gaan leren leven. Wij zijn eigenlijk, bij ons in de kerk heb ik dat toen laten zien, eigenlijk als een soort computerspelletje. Wij hebben die keuze, hè. We hebben de keus, ieder mens heeft de keus. Wat ga je doen? Brede weg, smalle weg. Wat gaat het worden? Ga je door die poort, op die smalle weg, of blijft het op de brede weg? Nee, we gaan door de poort. Nou goed, we gaan door de poort. Dan zijn we eigenlijk gezipt naar die smalle weg. Maar in die smalle weg zijn wij niet alleen. Want er zijn gewoon eigenlijk nog drie monsters die ons weer van die smalle weg naar beneden willen gooien op die brede weg. En die drie monsters zien er hartstikke leuk uit. Want dat zien ze altijd. De wereld. Met al haar geneugden en haar toeters en bellen en gezellig. Kan je wel doen, joh. Vindt God helemaal niet erg. En de duivel. Want jij wordt ook pas een probleem als je door die poort bent gegaan. Voor die tijd heeft de duivel helemaal geen probleem met jou. Als je door die poort bent gegaan, dan ineens word jij een object van, oh, wacht even, die moet weer terug. Dus je gaat allemaal dingen in je fluisteren. Klinkt ook allemaal heel redelijk. Maar wij moeten gaan luisteren naar de stem van onze God. En leren herkennen wat hij tot ons te zeggen heeft. En er is er nog één monster dat zit binnen ons. En dat monster heet onze ziel. En onze ziel is gevormd door alles wat we in de jaren hebben meegemaakt voordat wij Jezus kenden. In onze gezinnen, misschien in onze huwelijken, in waar we naar geluisterd hebben, muziek waar we naar geluisterd hebben, wat we allemaal bekeken hebben, is onze ziel is daardoor gevormd. Maar we zijn nu een nieuwe schepping. Nieuw denken. Verander je denken. Want onze ziel moet niet weg. Nee hoor, wij zijn nog steeds uniek. En we zijn nog steeds wie we zijn. Alleen die ziel moet veranderd. Gewoon veranderd. Door wie? Oh, ja, de Heilige Geest. En die gaat ons helpen. Maar soms gaat het fout. Dan worden we even weer gekwakt op die brede weg. Niet blijven liggen. Nee, opstaan. Terug naar God. Heer, vergeef mij. Had ik niet moeten doen. Door de poort. Weer op die smalle weg. En hoe dichter we naar God toe groeien, hoe kleiner die twee monsters worden. De wereld en de duivel. En hoe veranderd en schoon dat monster in ons wordt. En op een gegeven moment is het geen monster meer. Door de Heilige Geest. Want hoe meer wij veranderd zijn van binnen, hoe meer wij dat ook naar buiten kunnen laten zien en kunnen uitdragen. En hoe meer wij dan ook de Heilige Geest kunnen laten vloeien in ons hart. Want er zijn er geen belemmeringen voor Gods Geest om door te gaan. Niet deze wereld, uit deze wereld. Deze wereld heeft jou niks te bieden. Heeft jou helemaal niks te bieden. God heeft je alles te bieden. Daardoor zijn wij bevoorrechte mensen. Ze waren geliefd onder het volk. Twee reacties, hè, hadden we gezien. Twee reacties. Geliefd onder het volk. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit en steeds meer mensen werden gered. En dan zien we ook, hè, komt eens 5000 mensen te komen tot geloof. Nou, dat zouden wij ook heel graag willen. 5000 mensen komen tot geloof. Nog bovenop die 3000, later weer elke dag worden mensen gered. Fantastisch, ze zijn geliefd, het volk is hartstikke blij. En ze gaan door, tekenen, wonderen. En dan op een dag. Dan op een dag, even de context van dit vers, zij staan weer in de tempel. Petrus en Johannes die komen daar dus een verlamde man tegen. En die verlamde man die wordt genezen in de kracht van Jezus. Oké. Het volk is natuurlijk verbaasd, fantastisch, hè? Mensen komen tot geloof. Maar dan, de geestelijke leiders. Dit is niet oké. Hetzelfde wat ze natuurlijk hadden met Jezus, dit wordt vervelend. Dit vinden wij helemaal niet meer leuk. Dus ze worden in de gevangenis gegooid. Dus voor het eerst dan op dat moment dat gelovigen in de gevangenis worden gegooid. En dan wordt er wat gezegd. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken over of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar lang. 40 jaar lang verlamd. En is dit gebeurd. Maar de situatie gaat nu veranderen. Voor de gelovigen, voor de eerste gemeente. Geliefd onder het volk, dagelijks gered. Maar er komt nu ineens een bedreiging. Gevangenschap, verbannen worden, uitgestoten worden, martelaarschap. En dat begint vanaf hier. We gaan hun dreigen, mond dicht. Niks van horen die Jezus. Ophouden ermee. Maar dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Als jij Jezus echt in je hart hebt genomen en gezien hebt wie hij is en hoe bevoorrecht je, dat kan helemaal niet. Ik zeg, kan helemaal niet. En dan gaan we door, maar dat zal ons wat kosten. Dat zal ons wat gaan kosten. En wij zijn hier misschien nog in Nederland dat het ons, nou, gaat nog wel. Hè? Maar mensen vinden ons ook steeds minder leuk hoor. Maar het gebeurt natuurlijk wel al, hè? Zoveel landen waar christenen verstoten worden, vermoord worden, in de gevangenis wordt gegooid. En dat is eigenlijk het begin, ook voor de eerste gemeente. En dan na deze gebeurtenis komen zij samen als gelovigen, zij gaan bidden. En dan opnieuw worden zij bekrachtigd door de Heilige Geest. Want er is een nieuwe fase ingetreden. Ja, de wonderen en tekenen gaan door, de verkondiging gaat door, maar ook nu het lijden staat voor de deur. Stefanus wordt gestenigd. Ze worden weggejaagd, ze moeten vluchten, ze worden vermoord. En dan later zien we dat ook, worden ze in de arena's voor de leeuwen gegooid, onthoofd, enzovoort, enzovoort. Maar de Heilige Geest gaat mee hoor. En ze worden bekrachtigd. Ze krijgen dan weer opnieuw een kracht na deze gebeurtenis. Ga door, want ik ben met je. En dat is voor ons ook de boodschap. Ga door, ik ben met je. Verkondig Gods woord. Dat is voor ons precies hetzelfde. Verkondig Gods woord. Tekenen en wonderen. Uitstappen in die gaven van de geest. Want dat is een cadeau van God. Die heeft ons niet zomaar gegeven. Oh, nou fijn. Nou, mooi cadeau. Nou, hier hebben we nog wel een kast. Alsjeblieft. In de kast. Pak het uit. Pak het uit. En ga er wat mee doen, voor waar het bedoeld is. Gaven van de geest. En dan kunnen we twee dingen verwachten. Groei. Mensen zullen tot geloof komen, en dat zal zeker gebeuren. Maar ook het andere is waar. Dreiging en vervolging. En in al deze twee gaat de Heilige Geest met ons mee. En dan wil ik eindigen met het laatste vers. Ik weet dat het hele lange zit is geweest. Maar ja, soms moet je even toch zeggen wat er gezegd moet worden. Efeziërs 2 vers 10. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Tot aan het einde toe. Hij zal met ons meegaan. Amen.